Goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om met elkaar vanmorgen op deze eerste dag van de week bij elkaar te zijn en samen in vrijheid het woord van God te kunnen openen. Dat is op zichzelf natuurlijk best wel eigenlijk heel bijzonder. Wij vinden het de gewoonste zaak van de wereld hier in Nederland. Maar als je inderdaad bedenkt dat er zoveel broeders en zusters zijn die vrijheid niet hebben. En die in het geheim moeten samenkomen of zelfs helemaal niet kunnen samenkomen. Dan zijn wij inderdaad heel bevoorrecht. Bevoorrecht om vandaag ook stil te staan bij dat wonder van God dat gebeurde in Jeruzalem, 2000 jaar geleden ongeveer. En ja, die geschiedenis die daar in Handelingen wordt beschreven, is natuurlijk een hele bekende geschiedenis. En als je dan een preek moet voorbereiden, dan denk je, ja, waar zal ik het over hebben? En ik weet eerlijk gezegd niet waar ik het over hebben moet. Dat is heel bijzonder, want ik ben de hele week daar binnen mee bezig geweest. En ja, er is eigenlijk niks uitgekomen. Dus we gaan gewoon maar lezen en ik vertrouw erop, net als Petrus had die preek ook niet voorbereid, dat de Heer toch de woorden zal geven die vanmorgen gesproken moeten worden. Het is in de eerste plaats natuurlijk al belangrijk om te onderkennen dat de Heilige Geest, de derde persoon van de Godheid, zoals we dat dan eigenlijk kunnen aanduiden, dat Hij degene is die heel belangrijk is. De Bijbel begint met het noemen van de Geest. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig. En de Geest van God zweefde over de wateren. En omdat die Geest van God daar aanwezig was, zou je kunnen zeggen, komt er uiteindelijk ook al datgene wat dan verder in dat hoofdstuk beschreven wordt. En het is, als je helemaal naar het eind van de Bijbel gaat, dat je dan ook nog weer over de Geest leest. Bijna als laatste genoemd in hoofdstuk 22 van het boek Openbaring, waar dan staat in vers 17, en de Geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen om niet. En alles wat daartussenin ligt, daar speelt de Heilige Geest een hele belangrijke rol. Hij is degene die aan het woord gebonden is. Het woord is natuurlijk de Heer Jezus, dat vlees geworden is, het woord dat vlees werd. Maar het is uiteindelijk natuurlijk de Heilige Geest die aan het geschreven woord gebonden is. En ook in het Oude Testament was hij heel nadrukkelijk aanwezig, hoewel we daar niet zoveel over lezen. Het was de Geest die mensen leidde om het woord op te schrijven. Het was de Geest die ook David het ontwerp van de tempel gaf. Het was de Geest die mensen in de woestijn in staat stelde om de tabernakel te bouwen. Het was de Geest die profeten leidde om het woord van God te brengen. En het viel me op toen ik van de week in Handelingen 28 las, waar dan die woorden gesproken worden die de apostel Paulus dan aan het eind van zijn reis die we dan lezen in het boek Handelingen, waar hij dan zegt in Handelingen 28, terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd. Ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het is de derde keer dat je in de Bijbel deze uitspraak leest. In de eerste plaats natuurlijk in Jesaja 6, waar Paulus naar refereert. Het is de Heer Jezus die ook deze woorden tijdens zijn openbare optreden heeft gesproken. Als hij ziet dat het volk als volk zich niet bekeert. En uiteindelijk zien we hier ook heel duidelijk dat het de Heer is die door de Heilige Geest Jesaja deze woorden heeft meegedeeld. Dat lees je niet in Jesaja 6. Daar staat de Heer zei tegen Jesaja. Maar het is dus uiteindelijk de Heilige Geest die dat bewerkt. Dan komen we bij die Pinksterdag terecht en het is goed om daar met elkaar een gedeelte van te lezen in Handelingen 2, waar we lezen dus over de komst van de Heilige Geest. Handelingen 2. Het bijzondere van de Geest van God is dat hij niet op de voorgrond treedt. We hebben met elkaar wel een aantal teksten zo gezien waar hij nadrukkelijk wordt genoemd. Maar het is de Geest van God die eigenlijk altijd de Heer Jezus naar voren brengt. Hij brengt het woord, het geschreven woord, naar voren. Daar mogen we ook op vertrouwen als we dat woord lezen, als we dat woord brengen, dat het de Heilige Geest is die dat woord aan ons geeft. En hij brengt ook het vlees geworden woord naar voren. Maar zelf blijft hij op de achtergrond. En dat is heel nadrukkelijk wat je ook in Handelingen hoofdstuk 2 leest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En dan aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er in Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid kwam, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren. We horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de andere elf apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En dan gaat die reden, die preek, die eerste preek die we eigenlijk in het Nieuwe Testament lezen, die gaat door en spreekt niet over de Geest, maar over de Heer Jezus. Over degene die gekruisigd is, door het Joodse volk overgeleverd is in de handen van de Romeinen. En uiteindelijk dat God dat alles gebruikt heeft om zijn raadsbesluit uit te voeren. Om verzoening en vergeving van zonden mogelijk te maken. En het zal zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Zo eindigt die aanhaling uit Joël. Petrus baseert zijn preek op de Tenach, op het Oude Testament. Hij begint met het Oude Testament. En van daaruit gaat hij spreken over de Messias, over de Heer Jezus Christus. Hij haalt die woorden uit het Oude Testament onder de leiding van de Heilige Geest aan. Maar hij doet dat uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint. En het is eigenlijk bijna altijd dat als er in het Nieuwe Testament teksten uit het Oude Testament worden aangehaald, dat die uit de vertaling, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel worden gehaald. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om het op die manier naar voren te brengen, zoals het in die Septuagint staat, in die Griekse vertaling. Dat is heel bijzonder, want dat is natuurlijk een vertaling. Het is niet de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst, maar het is een vertaling. En daar zijn over het algemeen best nog wel wat verschillen in tussen de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst en die Griekse tekst. Want als je de Hebreeuwse teksten naast neemt in Joël, dan zie je, en we gaan even kijken in Joël hoofdstuk 2. Joël 2 vanaf vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Hier zien we dus het oorspronkelijke gedeelte wat Petrus aanhaalt. En er zijn een aantal verschillen. In het Handelingen 2 lezen we dat er van mijn geest uitgestort wordt. Hier staat mijn geest. En we zien ook dat als je in de context leest van Joël, en ik raad u aan om dat hele hoofdstuk thuis maar eens te lezen, en ook wat er daarna volgt in hoofdstuk 3, dan neemt het ons mee naar de toekomst, naar wat nu nog steeds toekomst is. Het heeft te maken met het herstel van Israël. Er staat in vers 27, dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Daarna zal het geschieden. En zo zien we dus in feite dat hier gesproken wordt over het herstel van het volk van God en dat in feite de Heer zelf in hun midden zal zijn. En we weten op grond van andere gedeelten van de Bijbel dat dat natuurlijk de Heer Jezus zelf is, de Messias. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik, Yahweh, uw God ben. Dan zullen ze weten dat de Messias, de Heer Jezus, dat hij werkelijk de Ik Ben is. En dat hij hun God is. En dan zal ook de Heere zijn geest uitstorten op alle vlees. En nu is natuurlijk de vraag, ik las ook nog van de week een commentaar op die toespraak van Petrus, dat de Heere zegt, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Ja, dat heeft met alle mensen te maken. Maar als je de context leest, geloof ik, maar goed, u mag het anders zien, dat dat te maken heeft met Israël. Als hier in Joël 2 staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, dat betekent dat de Heere niet op een bepaald deel van Israël zijn geest zal uitstorten, maar op het hele volk. Want er staat, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien, ja, zelfs op de dienaren en de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Het heeft te maken met het herstel van Israël en met Israël dat als een profetisch volk, als een volk van profeten, het woord van de Heere zal uitdragen. Vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan en het Heere woord zal inderdaad over de hele aarde verspreid worden. En dat gebeurt door het Joodse volk. Het volk van God, Israël, is in feite een volk dat een profetische roeping heeft om het woord van God uit te dragen. Dat was natuurlijk al zo toen ze de wet ontvingen. Het was de bedoeling dat ze als een apart gezet volk zouden laten zien en laten horen wie de ware God is. Door de zonde en door de afgodendienst is er eigenlijk niets van terechtgekomen. Maar de Heere gaat zijn doel bereiken. En die geweldige dingen die hier beschreven staan in Joël 2 zullen gaan gebeuren. Het zal gebeuren met betrekking tot de dag van de Heere. Die geweldige dingen die er aan de hemel zullen gebeuren en op de aarde zullen gebeuren. Dat de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Nou, dat lees je diverse keren in het Nieuwe Testament ook terug. Het is de Heer Jezus die in Matteüs 24 spreekt over zijn terugkomst. En dan zegt hij terstond na de verdrukking van die dagen, dan zal inderdaad de zon veranderd worden in bloed en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. Dan komt de Heer Jezus terug. En hier zie je dat in feite dus ook al door de profeet Joël geschilderd. In het boek Openbaring, in Openbaring 6, lezen we daar ook weer over, over die tekenen aan de hemel. En dan zien we dat dan de Heere God zichtbaar wordt, de hemel zal terugwijken en de troon van God wordt zichtbaar. En het oordeel dat God over de wereld gaat brengen, zal dan ook plaatsvinden. Maar het geweldige is dat er te midden van dat oordeel, dat er altijd weer behoud wordt aangeboden. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn. Het gaat over het overblijfsel van Israël. Daar is de Messias. En daar is dus ook de redding. Die redding die natuurlijk heeft plaatsgevonden op grond van het offer dat in Sion, in Jeruzalem, gebracht is. Daar moest het offer gebracht worden. En als de Heer Jezus terugkomt, dan is daar degene die dat offer gebracht heeft in volle werkelijkheid aanwezig. Nou, Petrus haalt dus deze woorden aan en de Heilige Geest past die toe op de situatie van op dat moment, althans een stukje daarvan. Dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen. In Joël stond daarna. Maar Petrus maakt duidelijk door de Heilige Geest, het is niet op dit moment, maar het gaat in de toekomst gebeuren. In de laatste dagen. De laatste dagen, en dan mogen wij dat op grond van de rest van de schrift weten, de laatste dagen van deze eeuw. Van deze boze eeuw. Dan gaat inderdaad dat gebeuren met betrekking tot Israël. Maar op het moment dat inderdaad Petrus dat spreekt, is een deel van die profetie, vindt een bepaalde voorvervulling. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, dat gebeurt niet in Handelingen 2. Er zijn zo'n ongeveer 120 mensen daar bij elkaar. Mannen en vrouwen, broeders en zusters. En zij ontvangen de Heilige Geest. Zij zijn degene die profeteren, die spreken over de grote werken van God. Dat is profeteren, spreken over God. Ook spreken namens God, maar spreken over God. En het opmerkelijke is dat uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Het is niet alleen voor mannen weggelegd, het is ook voor vrouwen. Ze zijn gelijkwaardig, heel nadrukkelijk wordt dat hier zo gesteld. En dan staat er in vers 18, en ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn vlees, van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hier staat mijn dienaren en mijn dienaressen. In Joël staat het zonder bezittelijk voornaamwoord, staat gewoon de dienaren en de dienaressen. Dat zijn gewoon degenen die dus in dienst zijn van het Joodse volk dan in de toekomst. Maar ik denk dat het hier, omdat dat woordje mijn daarbij staat, en zo staat het dus in die Griekse vertaling, dat dat wijst op die 120 die hier bij elkaar zijn. Zij zijn de dienaren, zij zijn de dienaressen die inderdaad op dat moment door de Heere gebruikt worden om het evangelie, om het woord van God uit te dragen, in het bijzonder natuurlijk om groot van de Heere te spreken. En dan, ik zal wonderen geven in de hemel. Ja, dat is ook allemaal niet gebeurd. Dat is voor de toekomst. Maar waar wil Petrus naartoe? Waar wil de Heilige Geest naartoe? En het zal zijn, vers 21, dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Daar gaat het om. Al die dingen die daar gebeuren, zijn uiteindelijk een boodschap voor al die mensen die daartoe gestroomd zijn, omdat ze dingen gehoord hebben en omdat ze dingen zien. We hebben met elkaar gelezen, en dat is denk ik voor velen van ons zo ontzettend bekend, hè, er werden op hen vlammen of tongen als van vuur gezien. En zij spraken in allerlei talen die ze niet geleerd hadden. Er werden dingen gezien, namelijk tongen als van vuur. En er werden dingen gehoord. Ze hoorden vreemde talen. Geen vreemde talen in de zin van onbekende talen. Hemelse talen of zoiets. Nee, het waren bestaande talen. Want we lezen van al die mensen uit verschillende volken. Joden die zeer waarschijnlijk op hun oudere dag naar Jeruzalem waren gekomen. Ze hadden altijd in de verstrooiing geleefd. Daar hadden ze gewoon, ik noem maar wat, Grieks of Egyptisch of Babylonisch gesproken. En nu waren ze teruggekomen naar Jeruzalem om daar uiteindelijk hun oude dag te slijten en om daar begraven te worden. En zij horen hen in de taal spreken waarin zij geboren zijn. Toentertijd in de verstrooiing. Zij horen die talen spreken en zij zien die vlammen op het hoofd. In de herziene Statenvertaling staat, en hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Er is wat verschil in allerlei vertalingen. De tongen die zich verdeelden, dus je zou zeggen, nou ja, er waren tongen gezien en ze verdeelden zich uiteindelijk over allemaal. Maar zo is niet bedoeld wat hier in de grondtekst staat. Je zou misschien beter kunnen lezen, en aan hen werden verdeelde tongen als van vuur gezien. Namelijk tongen die zich verdeelden. Die gespleten waren. Vlammen die gespleten waren. En zij spreken ergens van natuurlijk. Het punt is dat, ja, ze zagen tongen en ze hoorden tongen. In de zin van, zij hoorden dat er gesproken werd in allerlei talen met de tong van deze mensen. Buiten het feit dat dit een manifestatie was van de uitstorting van de Heilige Geest, ligt de nadruk op de gaven, de dingen die hier gezien werden. Want als Petrus later dan daarop terugkomt, dan zegt hij in vers 33, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Er staat niet, hij heeft hem uitgestort. Er staat, hij heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. En wat waren, wat zagen ze? Zij zagen die vlammende, die tongen, gespleten tongen als van vuur. En zij hoorden in tongen spreken, in talen spreken. En dat was dus een manifestatie van de Heilige Geest. Het had te maken met de gave van de Geest. Natuurlijk, de persoon van de Geest was er ook bij aanwezig. Want er staat heel nadrukkelijk, ze spraken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Het was de Geest die daar de leiding aan gaf. Hij leidde ze om die voor hen onbekende talen toch te kunnen spreken. Het feit dat daar hier tot met andere talen tot het Joodse volk werd gesproken, is naar mijn inzien een vervulling van de profetie, Jesaja 28, vers 11. Dat staat natuurlijk ook in de context. Het gaat, volgens de herziene Statenvertalers, in vers 7 staat er een kopje boven, tegen de leiders van Jeruzalem. En dan staat er in vers 10, want het is gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. En dat is ook de situatie in de dagen van de Heer Jezus, toen hij op aarde was, en natuurlijk ook in de voortzetting bij de apostelen. Het waren allerlei geboden, en we zien dat de Heer Jezus diverse keren de leiders van Israël ook daarop aanspreekt. Ze leggen aan de mensen allerlei geboden op. Die geboden waren zo belangrijk, die inzettingen waren zo belangrijk. Maar zegt de Heer dan in vers 11, ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Tegen wie hij zei, dit is de rust, geeft de vermoeide rust. Dit is de verademing, maar zij wilden niet luisteren. En hier zie je dus dat er door de profeet wordt gesproken over dat er met belachelijke klanken en in een andere taal tot het volk van Israël gesproken zal worden. Niet in het Hebreeuws, maar in allerlei talen. En in feite was het dus een aankondiging, een waarschuwing. Mensen, luister naar het woord. Want daar is de rust te vinden. Daar is de verademing te vinden. In het woord, om te geloven, uiteindelijk natuurlijk in de Messias die gezegd heeft, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en dan zult u inderdaad dat ervaren, die rust. Dus niet alleen vindt hier in Handelingen 2 dat geweldige feit plaats dat de geest van God gekomen is, dat de Heer Jezus de belofte die hij schonk aan zijn discipelen ingelost heeft, dat de Vader die belofte heeft ingelost en dat wij, als wij geloven, mogen weten dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, dat die Geest in ons woont, dat die Geest ons wil leiden in heel de waarheid, in het woord van God, en dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Totdat de Heer Jezus komt, is het merk op ons gedrukt dat we bij hem horen. Maar uiteindelijk zien we dus in Handelingen 2 gebeuren wat in feite door Jesaja is aangekondigd. Er wordt met andere lippen over God gesproken, in andere talen. Dat was voor de Joden onbestaanbaar. Dat God over de grote werken van God gesproken zou worden anders dan in het Hebreeuws. Maar ze hoorden het nu in allerlei andere talen. En wat zien we gebeuren? Natuurlijk, geweldig als je dan die reden van Petrus hoort, die hij onvoorbereid onder de leiding van de Heilige Geest brengt. Dan komt hij uiteindelijk natuurlijk erop uit dat mensen zich moeten bekeren. Dat er uiteindelijk de mensen tot God terug moeten gaan. En dat de Heer Jezus Christus tot Here en tot Christus gemaakt is. De Messias, de officieel gezalfde. Degene die dat plan van God met Israël zal uitvoeren en volvoeren. Er komen 3000 mensen tot geloof. Geweldig, 3000 mensen. Zo begint eigenlijk de bedeling van de genade. 3000 mensen die tot geloof komen. Als je dat vergelijkt met de bedeling van de wet, bij de berg Horeb, daar komen ongeveer 3000 mensen om het leven. Als ze het gouden kalf hebben aanbeden, dan moeten de levieten door de legerplaats gaan als een oordeel van God, en dan worden er 3000 mensen gedood, ongeveer. Hier komen 3000 mensen tot geloof. Wat geweldig. Maar natuurlijk, het is maar een deel wat tot geloof komt. Later worden er nog 2000 aan toegevoegd. Maar het is een deel. Het is niet de vervulling van Joël. Die vervulling van Joël wacht nog tot de Heere terugkomt. Totdat hij zijn woord met betrekking tot zijn volk gaat uitvoeren. Het is de Heere die gesproken heeft dat hij uiteindelijk zijn geest zal uitgieten op alle vlees. Als je in Joël kijkt, dan zie je, hebben we dat natuurlijk met elkaar gelezen. Maar niet alleen in Joël lees je daarover. Maar we lezen er ook over in Jesaja 44 vers 3. Jesaja 44 vers 3. Vanaf vers 1. Maar nu luister Jacob, mijn dienaar, Israël die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun, die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Kijk dan, lieve mensen, broeders en zusters, daar gaat het naartoe. Naar dat geweldige feit. Toen Mozes in de woestijn leiders moest aanstellen, toen riep hij die mensen bij elkaar, maar 2 kwamen er niet. Die bleven in de legerplaats. En het was de Heere die zijn geest op die mensen legde, en toen begingen ze profeteren. En dan komt er een jongen naar Mozes toe en die zegt, er zijn nog 2 anderen die niet gekomen zijn en die profeteren in de legerplaats. Wilt u ze dat verbieden, Mozes? En dan zegt Mozes, nee, ik verbied het ze niet. Och, was het heel het volk maar profeten. Zou het hele volk maar profeteren. En in feite gaat dat gebeuren. Dat gaat gebeuren in de toekomst. Als de Heer Jezus, nadat de gemeente thuis is gehaald, terugkomt voor zijn volk Israël. En dat geweldige gaat doen wat in Joël beschreven wordt. Heel uitgebreid beschreven wordt. Israël wordt terugverzameld. Er komt een geweldige overvloed, ook qua oogst en al datgene wat er in het land te vinden is. Geen hongersnood meer, geen tekorten meer, maar overvloed. Want de Heer Jezus is gekomen, niet alleen omdat mensen het leven zullen hebben, maar ook overvloed zullen hebben. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen, en we lezen natuurlijk in de brieven van de apostelen daar best wel heel wat dingen over, hoe belangrijk die Geest van God is om ons te leiden. Maar hij blijft altijd op de achtergrond en hij wil de Heer Jezus naar voren brengen. Ook vanuit het woord, want het is het geweldig als je het woord van God leest en dan iedere keer, in het bijzonder ook in het Oude Testament, mag zien, hey, dit gaat over de Heer Jezus. Dit gaat over de Messias, van Genesis 1 tot Malachi, het laatste hoofdstuk. Daar is ook iedere keer de Heer Jezus terug te vinden. Want het is de Geest die de Heer Jezus als het ware presenteert en hem verheerlijkt en hem in het licht stelt. En zo mogen wij, als we deze dag terugdenken aan de Geest van God die gekomen is en in ons is komen wonen als we de Heer Jezus kennen, als onze redder en verlosser, dan mogen we weten dat hij ons leiden wil. Tot het moment dat de Heer komt. En mocht er ons onder ons zijn, ja, die nog niet die zekerheid van het geloof hebben, dan is er ook vandaag, en ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Je moet wel de naam van de Heere aanroepen. De Heere, de Heere Jezus, de Ik Ben die Ik Ben. Als je hem aanroept, en je geloof, dat doe je dus in het geloof dat hij voor je zonde gestorven is, dat hij is opgestaan van tussen de doden uit, dan zul je zalig worden. Wat geweldig. Wat een wonderlijke boodschap. Wat een genade van de Heere. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, Heere, we danken u dat we zo vanmorgen uw woord mochten openen. En dat we mochten stilstaan, Heere, bij dat bijzondere wat er gebeurde daar in Jeruzalem op die 50ste dag na Pasen. Op Shavuot, het wekenfeest. U loste uw belofte in. Maar wat geweldig, Heere, dat u die belofte uiteindelijk in zijn volle glorie gaat inlossen met betrekking tot uw volk in de toekomst. Dat u uw geest zult uitgieten op dat hele volk. Heere, wat geweldig. Wat een uitzicht. En dan bidden we ook voor uw volk Israël. We weten, Heere, dat het vandaag aan de dag in moeite is. Dat er angst is, dat er dreiging is. In het land, maar ook in het bijzonder in de verstrooiing. En dan willen we u danken, Heere, dat ook vandaag nog uw woord van troost en van bemoediging, uw woord van bekering onder hen uitgedeeld mag worden en verkondigd mag worden. En we danken u voor die Joodse mensen die u hebben leren kennen, Heer Jezus. Soms uit de ultra-orthodoxe kringen. Wat een wonder van genade, Heere, dat u harten neigt, dat u door uw geest werkt, door uw woord. En we bidden, Heere, dat nog velen u zullen mogen leren kennen voordat die tijd komt waar de Bijbel over spreekt. Die tijd van grote verdrukking, die tijd van benauwdheid. Heere, wilt u uw woord zegenen dat onder uw volk wordt uitgedragen. Maar ook uw woord dat onder de andere volken wordt verkondigd. Heere, wilt u het gebruiken. Dank u wel dat u in het bijzonder ook met onze broeders en zusters wilt zijn die vervolgd worden. Wil ze ondersteunen, wil ze sterken. Geef ze kracht, Heere, om in alles op u te zien. En open ook de ogen van hun vervolgers. We bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heere, wil ook hier nog werken. En leid ons ook naar de toekomst toe. We danken u voor de belofte van uw komst. Dat dat onze hoop is, dat u zelf onze hoop bent. En dat we u mogen verwachten. En we bidden, Heere, kom spoedig alstublieft. Uit genade. Amen.